Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. In de studio zit ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Geert-Jan, de oorlog in Oekraïne heeft tot een ongekende vluchtelingenstroom geleid, die we de komende 20 jaar in Europa niet meer zullen zien. Dat zegt de bedenker van de Turkije-deal tegen BNR.
Ja, Gerald Knaus is zijn naam. Oostenrijkse sociaal wetenschapper. Weet heel veel van migratie. Je kan hem de Rob de Wijk op Europees migratiegebied noemen. Als Rob het oké vindt dat ik hem hierbij betrek. Ik heb hem opgezocht in Berlijn. Daar woont hij. Daar heeft hij zijn denktank European Stability Initiative. En hij monitort dus al een half jaar lang hoe de Oekraïnse vluchtelingenstroom zich door Europa verspreidt. En het klinkt een beetje gek, maar hij noemt het een enorm succes. Met name door de visa-liberalisatie. Oekraïners kunnen gaan en staan waar ze willen. Ja. En het is aan ons, de overheden, om verder te faciliteren.
Maar wat kan Europa nog beter doen?
Ja, er kunnen altijd dingen beter. Eén ding is een luchtbrug waar hij voor pleit. Daar kom ik zo op. En een tweede punt is een speciaal Europees fonds.
When it gets cold, and that soon in Ukraine, and people cannot stay in large parts of the country, we could very easily see another 2 million. Just as quickly as they went back to Ukraine in the last few months from Poland, millions went back to Ukraine, those same people could come the other way when they realize they can't survive in Ukraine. And then we cannot rely that there will be another hundreds of thousands of households in Warsaw, Krakow, even Berlin, that will be available, just say, okay, we take them. So we need to prepare now, and that requires funding.
Ja, Gerald Knaus pleit voor een Europees fonds dat rechtstreeks aan steden en gemeenten uitbetaalt die in dit geval Oekraïners opvangen. Dus niet rechtstreeks aan regeringen. Denk aan de Poolse regering, maar aan een stad als Warschau. Het plan kwam mij bekend voor, want toen ik in maart in Warschau was, toen was ik daar bij de burgemeester van Warschau, die dat verzoek indiende bij premier Mark Rutte. Ik stond in een sporthal met hun samen op de balustrade te kijken naar de opvang van Oekraïners toen Tschaskowski, de burgemeester, dit aan Rutte voorstelde. Die zei, very interesting idea, maar ook moeilijk haalbaar. Dat erkent Knaus ook. Maar het is een uitbetalingssysteem waarvan hij denkt dat het zou kunnen helpen.
Ja, en twee, die luchtbrug, moet die dan nog steeds komen?
Ja, er is aan het begin van de oorlog ook over gesproken. Toen heeft de Europese Commissie dat in gang willen zetten, maar dat is om allerlei redenen mislukt. Knaus zegt ja, want de winter komt eraan. En wat is zijn idee? Dat je bijvoorbeeld vanuit Moldavië, waar heel veel Oekraïners zitten, dat je daar via een vlucht of via een trein of een bus een manier van transport regelt voor Oekraïners richting landen waar nog niet zoveel mensen worden opgevangen. Denk aan Frankrijk, Spanje, Italië. Het gaat er dan vooral om dat die Oekraïners zelf doorhebben dat ze daar naartoe kunnen. Want ze blijven veel hangen natuurlijk in de Slavische landen in Centraal-Europa. Maar Bernard, op dit moment hebben we, ik geloof, 6, 7 miljoen Oekraïnse vluchtelingen in Europa. De laatste weken gaan geluiden rond, ook van Knaus, dat er nog weer 2 miljoen extra naar Europa zullen komen, die nu juist weer naar Oekraïne teruggaan. Je hebt ook de berichten meegekregen. Er pendelen er heel veel tussen Polen en Oekraïne bijvoorbeeld. Knaus zegt, als de winter begint, komen die als eerste weer terug. Want geen gas, geen water, geen licht, slechte faciliteiten, infrastructuur. Plus, wat als Rusland aanvallen intensiveert? En wat als binnenkort die miljoenen Oekraïnse kinderen weer naar school moeten? Knaus zegt, als Europa is het worst case scenario om rekening mee te houden, 10 miljoen Oekraïnse vluchtelingen deze winter.
If you are looking for a number that is a perfectly rational bad, or let's say worst case scenario, it's that we will have 10 million Ukrainians in the European Union, we don't know when, in the next year. Which is more than double of what we have today.
Nederland vangt momenteel 75.000 Oekraïnse vluchtelingen op. Even naar de buurlanden. Frankrijk, 100.000, veel groter. Duitsland, 1 miljoen. Ongeveer net zo groot als Frankrijk. Enorme verschillen dus.
Maar per hoofd van de bevolking is dat nogal een verschilletje.
Frankrijk-Duitsland?
Ja.
Ja, dat sowieso. Ja. Maar Nederland is wel ondergemiddeld, zeker ten opzichte van die Oost-Europese landen. Nou, en de rest van het pleidooi van Knaus over ga dan naar Frankrijk, ga naar Spanje, ga naar Italië. Daar zou nog plek zijn en ook politieke draagvlak. Alleen die Oekraïners weten zelf nog niet goed dat ze daar ook terecht kunnen.
Ja. Meneer Brekelmans, Knaus vindt dat Oekraïense vluchtelingen beter herverdeeld moeten worden over Europa. Bent u daarmee eens? Ook als Nederland daardoor meer vluchtelingen zou moeten opnemen.
Nou, het interessante is, wij zijn als Tweede Kamer zijn we in Moldavië geweest, waar inderdaad ook veel Oekraïense vluchtelingen zaten. En daar is aangeboden, ook door Nederland, om een aantal hier naartoe te halen. En wij kregen de Oekraïners niet gevonden die naar Nederland wilden komen. Dus die plekken die we hadden vrijgemaakt, die zijn nauwelijks opgevuld. En dat lag voor het overgrote deel omdat mensen daar geen gebruik van wilden maken. Hetzelfde is wat Frankrijk mij vertelde. Zij hebben echt ook programma's opgezet en plekken vrijgemaakt inderdaad om Oekraïners op te vangen. Omdat, wat Geert-Jan Haan ook zegt, omdat ze relatief weinig doen en wel bereid zijn om meer te doen. Maar Oekraïners maken er geen gebruik van. Ze blijven liever inderdaad in de landen rondom Oekraïne, omdat ze daar familie hebben, zich meer thuis voelen, dichter bij huis zijn voor als ze eventueel terug willen. Dus ik weet niet of dat nou de oplossing is, dat wij mensen gedwongen door Europa gaan verplaatsen op het moment dat Oekraïners dat niet zelf willen. Ik vond het bijvoorbeeld wel goed dat zowel de Duitse spoorwegen als de Nederlandse spoorwegen eerder hadden gezegd Oekraïners mogen vrij reizen. Dus als er Oekraïners zijn die vanuit Polen richting Nederland willen komen, dat ook mogelijk wordt gemaakt daardoor. Dat de kosten van een treinkaartje dan geen beperking vormen. Nee. Maar ik denk dat verplichte herverdeling dat Oekraïners daar zelf ook niet op zitten te wachten.
Nee, nou goed, ze willen dus niet naar het allerbeste, mooiste land van de wereld zomaar. Terwijl ze het zomaar aangenomen krijgen. Dat is apart, hè? Denken wij dan, ja, als Nederland. Wie wil er nou niet naar Nederland? Oké. Dan de kwestie van de gastgezinnen. Moet er meer worden gedaan om gastgezinnen te bereiken? Want er staan nog duizenden op een lijst.
Ja, er is wel een programma. Nederland heeft een programma om officieel vast te stellen, is als een gastgezin zich meldt en bereid is om Oekraïners op te vangen, om te kijken, is een gezin daar ook toe in staat? En wat we namelijk in het verleden best vaak hebben gezien, was dat mensen gewoon met de allerbeste intenties zeiden, wij willen dat wel. En dat is iets, dat is voor 2-3 dagen is dat best oké. Maar op het moment dat 2-3 maanden gaat duren, dan wordt dat echt een ander verhaal. Dus er zijn in Nederland vrijwilligersorganisaties die beoordelen en ook met een gezin het gesprek aangaan van zijn jullie in staat om Oekraïne structureel op te vangen of wat langer op te vangen. En ik denk dat dat alleen maar positief is en dat we daar dat zoveel mogelijk moeten inzetten.
Geert-Jan, je hebt wat cijfers daarover. Hoe staat dat in Nederland?
Ja, er zijn op dit moment 11.000 huishoudens aangemeld bij een consortium dat zich hierover ontfermt. En ik geloof dat ruim 1.000 huishoudens nu ook Oekraïners in hun gezin hebben opgenomen. Betekent dat er nog 10.000 op die lijst staan. En volgens mijn informatie is de helft daarvan ook al gescreend. Kan dus mensen opvangen. Dan heb je het over Oekraïnse gezinnen vaak. 2, 3, 4 mensen. En met de huidige, ik noem het maar even, vluchtelingenuitdagingen die we in Nederland hebben, zou je toch kunnen denken, als je daar veel meer over communiceert en op inzet, dat je een grote klap kan maken.
Ja, meneer Brekelmans, ik wil aan het einde van het gesprek nog even met u naar de kwestie van asiel en vluchtelingen en het hele pakket. Je hebt de problemen in Ter Apel, die nu internationaal zelfs beginnen op te vallen. Nu zijn Oekraïners natuurlijk geen asielzoekers. Nee. Vindt u, want u hebt zich daar wel eens over uitgelaten, dat er een stop zou moeten komen, asielstop?
Nou, ik vind dat op dit moment dat de huidige instroom van asielzoekers, dus ik noem inderdaad niet Oekraïners, maar overige asielzoekers, zie je dat onhoudbaar is. Dus ik heb inderdaad voor gepleit om in ieder geval juridisch te verkennen, is het mogelijk om zo'n tijdelijke asielstop in te voeren? En ik weet dat als het gaat om de grenzen dicht, dat is niet haalbaar. En dat als mensen zich melden hier, dat ze recht hebben op een opvangplek. Maar je kunt wel degelijk kijken naar maatregelen om de instroom te beperken. En om tijdelijk tegen mensen te zeggen van er is nu tijdelijk gaat jouw asielaanvraag gaat nog niet lopen, want het asielsysteem kan het gewoon op dit moment niet aan. En daar wordt inderdaad ook naar gekeken. Wat is er binnen al die juridische beperkingen, is het toch mogelijk om de instroom te beperken.
Ja,
en ik heb eerder aangegeven, voor mij zijn daarbij geen taboes. Nee. En ook als dat kan, is een tijdelijk asielstop geen taboe.
Nee, ik begrijp hem. Maar waar moeten die mensen dan heen in de tussentijd? Ik weet dat bijvoorbeeld als je de Amerikanen met hun green card systeem, die keuren iemand die in aanmerking komt onmiddellijk goed, maar daarna moet hij in zijn eigen land 10 jaar wachten totdat hij het visum krijgt. Mm-hmm. Dat is ook niet prettig. En als het om asielzoekers gaat, ja, waar moeten ze heen in die tussentijd?
Nee, dus welke maatregel je ook neemt, je kunt mensen niet massaal op straat laten slapen. Dus je moet steeds inderdaad kijken van, je bent toch verplicht, hè, zowel van gewoon de openbare orde, maar ook internationaal rechtelijk, om mensen een dak boven het hoofd te geven. Tegelijkertijd, als mensen weten, als ik naar Nederland kom, daar is sprake van een tijdelijk asielstop, dus mijn aanvraag wordt voorlopig niet in behandeling genomen, dan zullen er denk ik minder asielzoekers naar Nederland komen. En dan zullen meer asielzoekers zeggen, nou dan ga ik naar een van de andere 26 lidstaten in de EU. Dus dat is wel iets wat je kunt overwegen.
Is het echt zo? Ik maak een kromme vergelijking, maar toch. Het is precies de redenering die de Amerikanen aan de Mexicaanse grens toepassen. Waar al die drommen staan uit weet ik wat voor landen allemaal. En dan zeggen ze steeds, als wij duidelijk maken dat ze er niet in kunnen, nou dan komen ze ook niet. Het tegendeel is waar.
Nee, het is ook zeggen,
kijk naar Calais, die route. Daar kun je ook roepen wat je wil, maar ze blijven komen.
Nee, het is inderdaad niet zo dat je het volledig terug kunt brengen naar nul. Maar je ziet wel heel duidelijk dat er ook tussen verschillende Europese landen grote verschillen zijn in hoeveel asielzoekers gaan naar ieder land. En dat heeft wel ook te maken met het beschikbaar aantal plekken, maar ook wat de diverse regelingen die er zijn. Dus dat zijn wel, daar is enige ruimte voor om daarnaar te kijken. Maar het is niet zo dat je het daarmee terugbrengt naar nul, dat ben ik eens. Maar het moet wel omlaag om het weer beheersbaar te maken, om ervoor te zorgen dat ons asielsysteem, dat we dat weer op een normale manier aankunnen, zonder dat we dwangmaatregelen moeten toepassen die bij, we hebben het in Tubbergen gezien, maar ook in andere gemeenten tot enorme weerstand en enorme ophef leidt. Want dat tast structureel nog meer het draagvlak voor asielopvang aan.
Dank, Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het hele interview met Gerard Knaus, spreek ik hem zo goed uit? Gerhard.
Ik denk Gerald.
Gerhard Schouts, waar we straks stukjes van horen. Dat zit in de BNR Perestroikast die Geert-Jan maakt samen met Floris Akkerman. Staat inmiddels online.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.